dit niet?
Oh ja, hij doet het wel. Welkom Marius. Ik heb het net vergeten, maar ja, we zijn hartstikke blij dat je vandaag over zijn naam wilt vertellen. En, want die is zo groot en ja, daar wil ik ook voor bidden. Graag. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor Marius, Heer, voor wie hij is, Heer, voor wie hij wil zijn in uw naam. Heer, en Heer, maak zijn woorden groot door uw liefde. Heer, dat hij mag spreken in uw naam en dat u spreekt door hem. Heer, en zo, Heer, ook de woorden die hij spreekt, dat die ook mogen weergalmen in onze harten. Heer, en dat onze harten daardoor geraakt worden. En ja, zo uw liefde zijn weg zoekt in onze lichaam, in onze geest. Heer, door uw liefde heen. Door uw trouw heen en door uw genade heen. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.
Goedemorgen, broers en zusters. Op deze toch wel een beetje wonderlijke zondag. Zo tussen kerst en oud en nieuw in. En vanmorgen wil ik met u gaan nadenken over toch wel een heel bijzonder thema. Het centrale thema binnen het christendom. En dat is de naam van Jezus. Hoe kan het ook anders? De naam van Jezus. En daarover wil ik vanmorgen met u nadenken. De preek van vanmorgen, de overdenking, is opgebouwd uit 3 punten. Dus dan heeft u gelijk een beetje idee ook wat betreft de achtergrond. 3 punten staan centraal. Maar voordat we erover na gaan denken, wil ik u eerst een stukje film laten zien, wat ook mij ook zeer zeker geraakt heeft en wat ook zeker met de prediking te maken heeft. Het gaat over de Pauluskerk in Rotterdam. Ongetwijfeld zal u er misschien wel eens van gehoord hebben, perron 0, de kerk. Boven de kerk staat dan ook de prachtige spreuk dat overwin het kwade door het goede. En dat proberen ze ook in de praktijk te brengen. Ze willen er zijn voor diegenen die aan de rand van onze samenleving staan. De thuis- en daklozen, de asielzoekers, de uitgeprocedeerden, de mensen die op straat leven en waar vaak met de nek tegenaan wordt gekeken. Waarvoor geen plaats is. En daarvoor willen ze zijn. Nou, daar wil ik graag mee starten.
Nederlands bekendste opvang, de Pauluskerk. Gelukkig zijn er mensen die dak- en thuislozen helpen. Zoals hier in Rotterdam, dominee Dick Couvé.
Sophia is over there.
En vooral in deze koude dagen is die hulp onmisbaar. Maar dat is ook een andere kant, want voor dominee Couvé is het een behoorlijke strijd. Goedemiddag. Hallo, Herman Wichten.
Van harte welkom.
Dank u.
Hier in deze kerk,
ja.
Hier in onze dagopvang, zal ik maar even zeggen, onze opa.
Ja, dit is toch de wereldberoemde Pauluskerk, zullen we maar zeggen.
Ja, dit is de wereldberoemde Pauluskerk.
Wat gebeurt hier allemaal?
Nou, wat hier gebeurt is dat wij mensen opvangen. Dus iedereen die in Rotterdam, die op de een of andere manier tussen wal en het schip laakt, is hier welkom.
Ja.
Zonder aanziens des persoons.
En ze komen hier overdag, en nu is het koud buiten, dus voor de warmte, ja, waarvoor nog meer?
Ze komen om het eens even warm te hebben. Ze komen om elkaar te ontmoeten,
ja.
Voor koffie, voor thee. En het kan ook betekenen dat mensen gebruik maken van de hulpverlening die hier achter deze opvang zit. Als ik het heel kort samenvat, gastvrijheid is ons handelsmerk.
Nou, ik voel me al helemaal thuis hier.
Dat hoop ik. Deze meneer die slaapt overdag in de stad. Die zoekt nu hulp. Die wil een dak boven zijn hoofd.
Ja.
Dus die heb ik nu verwezen naar ons maatschappelijk werk om te kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden. Ja. Omdat we absoluut willen dat mensen niet op straat zijn.
Nee.
En zeker niet nu, nu het zo ontzettend koud is. Onze filosofie is helpen daar waar geen helper is.
Ja.
Dus je gaat hier niet weg met lege handen.
Maar je kan geen ijs met handen breken. Dus als je geen plek meer hebt, dan heb je toch geen onderdak voor deze meneer?
Nou ja, maar wij zijn goed, heel erg goed in het breken van ijzer met handen.
Ja? Ja. Onder de mensen die de dominee opvangt, zijn veel uitgeprocedeerde asielzoekers. Alleen al in Rotterdam zijn er 20.000 mensen zonder verblijfspapieren. Dat betekent geen werk, geen geld, geen onderdak. Een van hen is de Somalische Ibrahim.
Ik was in de station Rotterdam. En dus vanaf de station Rotterdam, ik kom hier in Pauluskerk,
ja,
te zoeken helpen.
Ibrahim vlucht wanneer zijn land Somalië in oorlog is. In 1996 krijgt hij hier een verblijfsvergunning op medische gronden. Maar deze wordt niet verlengd wanneer een deel van het land veilig wordt geacht.
De staat, nu deze staat voor mijn probleem is, kan niet terugkeren. Ik kan niet blijven.
Waarom kan je niet terugkeren?
Waarom ik kan niet terugkeren? De één punt, dat is, ik heb brieven hier zitten. En de Somalië in de noord kan niet.
Oh nee, ook Noord-Somalië weigert mensen terug te nemen die door Nederland worden uitgezet. Dus
ja,
je mag niet terug?
Mag niet terug. En ik ben dakloos over dat.
Want je mag hier ook niet blijven?
Ja, ik mag niet blijven.
Wat moet je dan?
Ik weet het niet. Ja, de regering moet weten het, hè. Als je meer mensen op straat kan niet terug, kan niet blijven. En zonder geld, zonder onderdak, de trottoir is niet veilig.
Nee.
De trottoir is niet veilig, meneer. Ja.
Ik vind dat afschuwelijk. Ik vind dat in een humane, fatsoenlijke samenleving zet je mensen niet op straat. Dus even los van de vraag hoe dat allemaal komt. Dat is een soort bodem waar je als samenleving niet doorheen moet zakken.
Is het dan ook iets waar je boos over bent als je om je heen kijkt in een maatschappij waarin daar weinig aandacht voor is?
Ja, natuurlijk. Wij zijn zo gefixeerd op ieder individu kan het zelf. En op het ogenblik dat hij of zij in de problemen komt, moet hij dat zelf maar oplossen. Ik geloof in zo'n samenleving, geloof ik niet. En dat is ook wat we hier in deze kerk proberen. Dat we onder moeilijke omstandigheden proberen toch om elkaar te versterken. En letterlijk het leven met elkaar te delen. Als je het leven met elkaar deelt, dan word je daar met z'n allen niet zwakker van, maar dan word je juist sterker van.
Oh, voorzichtig. Waarom ben je nou weer zo dronken? Wat hebben we daar nou aan?
Hier.
Zitten. Ja, alsjeblieft.
Dank.
Waar ervaar je dat het meeste in? Dat je tegen de stroom in aan het werken bent?
Ik ervaar dat het meest als het gaat om dat de overheid zich nu op allerlei terreinen terugtrekt. Op al die dingen die maar goed zijn. En die potverdikken me nog aan toe altijd weer diegene treffen die in het verdomhoekje zitten. En dat maakt het werken voor de Pauluskerk steeds moeilijker.
En ik stel voor dat we samen bidden het Onze Vader. Ieder in zijn eigen of haar eigen taal. Geef ons heden ons dagelijks brood.
Natuurlijk is hier heel veel machteloosheid en heel veel perspectiefloosheid. Maar al die momenten dat je in de ogen van mensen ziet dat er iets ontstaat van, en gerechtvaardigd dan, van hoop en zie je wel, het is toch mogelijk dat ik op de een of andere manier mijn leven weer opbouw. En als ik dat zie gebeuren, dan leef ik dus ook.
Ja?
Ja, maar toch niet.
Tegen, ja?
Dat is het geheim van het hele leven. Daar gaat het allemaal om.
Ja?
Dat je dat met elkaar doet.
Heb je nu onderdak?
Nee, ik heb mevrouw Shani helpen mij.
Van hier, is dat?
In Pauluskerk.
Ja.
Ik geloof, mevrouw kan helpen mij.
Ja.
Ja?
Dus tot het moment dat er een oplossing komt, ben je afhankelijk van de hulp van de Paulus?
Absoluut, ja. Zekerheid, 100%.
Morgen gaan we daar met elkaar over nadenken. Over datgene wat we ook gezien hebben. En ik kan niet anders dat het een indruk bij u achterlaat, want dat is de wereld van vandaag. We willen de schrift ook gaan openen. En ik wil met u gaan lezen, het zijn enkele gedeelten uit de Bijbel, korte gedeelten. En ik wil gaan starten met een stuk uit Prediker, waarvan we weten dat ongeveer de eerste hoofdstukken door Salomo geschreven zijn. Prediker, en daarvan hoofdstuk 1, en ik lees u vers 5 tot en met 10. Prediker, hoofdstuk 1, vers 5 tot en met 10. En daar zegt Prediker het volgende. De zon komt op en de zon gaat weer onder. En steeds gaat de zon terug naar de plaats waar hij weer op zal komen. De wind waait eerst naar het zuiden en dan draait dan naar het noorden. De wind draait maar door en steeds waait hij weer terug naar de plaats waar hij begonnen is. Alle rivieren stromen naar zee, maar de zee raakt nooit vol. Want het water gaat weer terug naar de plaats waar de rivier begint. En dan gaat het water opnieuw stromen. Doodmoe word je van alles. Er zijn geen woorden voor. Zo moe. Je ogen blijven steeds maar dingen zien. Je oren blijven steeds geluiden horen. Alles wat er gisteren was, zal er morgen weer zijn. Alles wat eerder gedaan is, zal later weer gedaan worden. Er gebeurt niets nieuws in het leven. Soms zegt iemand, kijk, iets nieuws. Maar ook dat was er al lang. Het is er altijd al geweest. Na deze woorden wil ik ook nog lezen een stukje uit Jesaja. Jesaja hoofdstuk 9, en daarvan vers 5 en 6. Jesaja hoofdstuk 9, vers 5 en 6. Heel bekend gedeelte. Het profeteert Jesaja het volgende. Er is een kind geboren. We hebben weer een koning. Hij zal over ons regeren. En zo zullen de mensen hem noemen. Wijze bestuurder, sterke God, vader voor altijd, koning van de vrede. Zijn macht zal steeds groter worden en er zal altijd vrede zijn. Hij zal op de troon van David zitten en hij zal koning zijn. Een koning zoals David was, rechtvaardig en eerlijk. Zo'n koning zal hij zijn, voor altijd en eeuwig. En we gaan naar het Nieuwe Testament. Evangelie naar Lucas. Lucas 1 en daarvan vers 30 tot en met 33. Toen zei de engel tegen Maria, je hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. En je moet hem Jezus noemen. Jezus zal heel belangrijk zijn. Hij zal zoon van de Allerhoogste God genoemd worden. En God, de Heer, zal hem koning maken. Net zoals zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd koning van Israël zijn. Aan zijn macht komt geen einde. En Lucas 2, daarvan vers 21... Een week later werd het kind besneden. Maria en Jozef noemden hem Jezus. Dat was de naam die de engel genoemd had, nog voordat Maria zwanger was. En de tekst van vanmorgen is, en zij gaf hem de naam Jezus. Broers en zusters, de overdenking van deze morgen is eigenlijk geboren uit de vele discussies die ik heb mogen voeren met mijn studenten. De vraag was, wat heeft kerst jou nou eigenlijk te zeggen? Van de 70 studenten gaven er 3 maar een getuigenis dat Jezus Christus centraal stond in hun leven en in deze dagen. En de anderen gaven aan dat ze eigenlijk met Jezus geen raad wisten. Onbekend en onbemind was zeker van toepassing. Maar wat mij nog meer opviel in de reacties van de studenten, dat zij aangaven dat kerst natuurlijk een hele leuke tijd is. Het is heerlijk om met elkaar bijeen te komen, te eten en te drinken, gezellig en noem maar op. Maar eigenlijk zeiden ze, als we nou eerlijk moeten zijn, blijft alles gewoon hetzelfde. Ja, alles blijft hetzelfde. Kijk maar naar het wereldgebeuren, zeiden ze. Ook tijdens onze kerstdagen zijn vluchtelingen op pad gegaan en hebben de oversteek gewaagd vanuit Turkije naar Griekenland. En ook opnieuw bereiken ons verhalen dat boten lek zijn en dat sommigen het leven erbij hebben gelaten. Ouderen en kinderen. En in Calais zitten nog steeds mensen in een zelfvervaardigd vluchtelingenkamp onder erbarmelijke omstandigheden. En ze wachten daar in de modder en in de regen op dat moment dat ze dan eventueel naar Engeland kunnen. Als een soort paradijs wat hun staat te wachten. En de oorlogssituatie in het Midden-Oosten is nog steeds onveranderd. Nog steeds gaan de vliegtuigen van het vliegdekschip De Gaulle richting het Midden-Oosten om hun vernietigend werk te doen. En de samenleving waarin wij verkeren wordt geregeerd door angst. Ik zal je een voorbeeldje van geven. Klein voorbeeldje. Ik zat in de trein van Leiden naar Bodegraven. En even voor Bodegraven ontstond er een hoop tumult in de ingang. En we hoorden een hoop geschreeuw van mensen in een andere taal. En je zag de mensen, de angst kwam op hun gezicht. Het zal toch niet. We worden geregeerd door angst. Je suis Paris. Je suis Bruxelles. Je suis. Wat kunnen we nog verwachten? We zijn bang geworden voor elkaar. Een grote socioloog noemt dat vloeibare angst. We kunnen het niet meer grijpen. Je kan het niet meer pakken, je kan het niet meer aanwijzen. Het kan overal zitten en het kan overal gebeuren. Het is een wereld geworden in donkerheid. Is er dan niets veranderd? Is er dan niets veranderd? We tuigen weer snel de kerstboom af, één deze dagen. En we maken ons klaar voor oud en nieuw. De oliebollen zijn weer besteld bij Intratuin. En we knallen straks alles weer weg. En we gaan weer over aan de orde van de dag. En over een week daarna begint de school weer. Er lijkt niets veranderd. Heeft Prediker dan toch gelijk gekregen in dat eerste hoofdstuk waar hij ons bij bepaalt? En je kijkt ernaar. En alles, zegt hij, alles lijkt lucht en leegte. Ijdelheid staat het in de oude vertaling. Lucht en leegte. Jesaja 9 zegt het volgende. Een volk dat in duisternis ronddoolt. Wij, onze samenleving, de wereld, ziet een schitterend licht. Zij die in donkerheid wonen, worden door een helder licht beschenen. Lieve broeders en zusters, gemeente van Jezus, vanmorgen wil ik daar nou specifiek over na gaan denken, met jullie. Over die geweldige naam van Jezus die geklonken heeft. Toen zei de engel namelijk tegen Maria, je hoeft niet bang te zijn. Maria, God heeft jou uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen en je zult hem Jezus noemen. Maria zal een zoon krijgen. Hij zal zijn volk redden. Hij zorgt ervoor dat de zonden worden vergeven, zegt Matthäus. Soms hoor je wel eens de wonderlijkste namen. Ja. Dat je wel eens afvraagt, hebben ze daar nou echt over nagedacht of was het nou een opwelling? Zo liepen Hanneke en ik laatst door hier door die binnenstad.
toen we een vader zijn zoontje hoorden roepen. Victorius! Victorius! Ja, we keken elkaar aan en schoten in de lach. En vader zag eruit als iemand die zo was weggelopen uit dat programma Hoe Heurt Het Eigenlijk? Is erover nagedacht. Ik hou mijn hart vast als hij naar school toe gaat. Hoe zit het nou met die naam van Jezus? De naam van Jezus wordt vaak ook als een vloek gebruikt. Als mensen met een hamer op hun duim slaan of de rekening valt op de mat van de tandarts die te hoog uitvalt. Of hij wordt gedachteloos of terloops gezongen in bepaalde liedjes. En op school hoor ik de naam Jezus vrij regelmatig, als de resultaten van een proefwerk bekend worden gemaakt. Maar vanmorgen wil ik met u stilstaan bij die hele bijzondere naam. Een naam die uit de hemel werd gegeven. Jezus, Hebreeuws Yeshua. Yeshua kon in elk willekeurig rijtje kindernamen thuis horen in die tijd. Want hij klonk in die tijd van de Heer Jezus als het volgende. Zoals Jan en Koen bij ons of Hans. Hele doodgewone naam dus. Yeshua. En zo staat de naam van de Heer Jezus dan ook allereerst voor de menselijke kant van Gods Zoon. Die hele menselijke kant. Want de Zoon van God is echt mens geworden. En zo zelfs dat hij ook een hele gewone menselijke naam kon dragen. Zo ze vandaag heel veel Jannen rondlopen, liepen er toen heel veel mannen rond met de naam Jezus, Yeshua. En soms was het helemaal niet duidelijk over wie het had en wie er bedoeld werd als er over Yeshua werd gesproken. Zo komen we dat ook in de Bijbel tegen, dat er gesproken wordt over Jezus. Welke Jezus dan? Jezus uit Nazareth. Of Jezus de Nazareër. Of Jezus de zoon van Jozef, de timmerman. En dan is het helemaal duidelijk over wie we het hebben. Wie daarmee bedoelt. Die Jezus dus. Jezus, een hele gewone naam. In de geschiedenis van de Bijbel komen we verschillende keren voor dat bij een geboorte die naam al van tevoren was gegeven. Rechtstreeks door de Heer was gegeven. In de geschiedenis van Israël vinden we dat. De zoon van Abraham, die Abraham kreeg bij Hagar, die kreeg de naam Ismaël van God. God zal horen, betekent zijn naam. En de zoon van Sarah kreeg ook al voor zijn geboorte van Gods wegen de naam Isaac. Hij zal lachen. En God gaf Zacharias en Elisabeth de opdracht, voordat de jongen was geboren, om hun zoon Johannes te noemen. Die kennen wij als Johannes de Doper. Yahweh is genadig, betekent zijn naam. En hij is een heraut van de komende Messias. Dus in feite kunnen we zeggen dat het al heel normaal is dat de zoon van God van zijn vader in de hemel zijn naam kreeg. Want hij was niet verwekt door Jozef, maar hij was verwekt door de Heilige Geest. Hij was door de hemel gezonden. In het evangelie van Johannes spreekt Jezus er dikwijls over dat hij uit de hemel is gekomen. Gezonden door de Vader. En we kunnen zeggen dat ieder mens die geboren wordt een persoon is die nooit eerder heeft bestaan. Maar toen Jezus op aarde kwam, was zijn bestaan al van eeuwigheid. Daarom was zijn geboorte ook zo bijzonder. En de evangelist Johannes zegt dat op een prachtige manier. En daar begint hij zijn evangelie ook mee. In het begin was Gods zoon er al, zegt hij. Hij was bij God en hij was zelf God. In het begin was hij al bij God. Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn. Al het leven komt van hem. Het leven dat hij brengt is het licht voor de mensen. Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker. Johannes 1. Daar begint hij mee. Hij kwam uit de hemel, door de Vader gezonden. En daarom kreeg hij ook zijn naam vanuit de hemel. Hij kwam een werk doen dat alleen de hemel kon doen. De mensen verlossen van hun zonde. Kern van het evangelie. Prachtig staat het, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God deze wereld, dat hij zijn zoon niet naar deze wereld heeft gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld behouden worden. De Heere zelf heeft zijn naam gegeven. Jezus, Yahweh, redt. Bij de Heere is het heil. Dat betekent zijn naam. Gods liefde voor u en mij komt in die naam helemaal tot uiting. Dat verlossingswerk, en dat zie je dan ook terug bijvoorbeeld op heel oude schilderijen over de geboorte van Jezus. Zo'n mooie oud schilderij stond ook in de visie. En daar zie je naast Jozef en Maria en het kind een os en een ezel afgebeeld. Misschien bent u wel naar een kerststal geweest en heeft u ze ook zien staan. Zelfs Playmobil heeft het ontdekt, de kerststal. Ze ontbreken niet, de os en de ezel. Ze horen erbij, anders is de kerststal niet compleet. En in menig kerststal staan ze erbij. Eerste rang, de os en de ezel. Of ze nou echt hebben bestaan, we weten het niet. Het zou heel goed kunnen, maar ze mogen helemaal meedoen. De Shor en de Chamor heten ze in het Hebreeuws. In het meervoud zouden we zeggen Shorim. En weggamorim in het meervoud. Dat is een verbastering van deze twee Hebreeuwse woorden. Zijn ons helemaal niet onbekend. In het meervoud. Shorim, Weghamorim. Schoremori, ossen en ezels. Uitschot betekent het. Jezus Christus begon zijn leven, broers en zusters, tussen Schoremori. Van al die beesten in die stal die er hebben gestaan, de os en de ezel en de schapen en wat nog meer, niets dan kwaads. Maar wat te zeggen van de herders. Die kwamen uit Efrata, Efrata's velden. De mensen die de geboorte van onze heiland als eerste mochten horen. En zij stonden rondom de kribben, daar vinden we ze. Het is ook zo gebleven. Als je nagaat met wie de Heer Jezus later omgaat. Wie voortdurend in zijn nabijheid mochten verkeren. Het waren de hoeren en de tollenaars. Het was het uitschot. Mensen die het hadden verbruid in de samenleving. Mensen die afgeschreven waren. En hoe is de Heer Jezus gestorven? Was het niet aan het kruis veroordeeld als een misdadiger en hangend tussen twee misdadigers in? Ze hadden zo'n geweldige warme plaats in zijn leven. In zijn hart. Zijn hart ging naar ze uit. En van hem werd dan ook gezegd dat hij een vriend was van hen. Ze waren helemaal welkom, hen die verschopt zijn door de maatschappij. De os en de ezel. De Shor en de Chamor. En heel vroeger heeft God ze ook ten voorbeeld gesteld aan zijn volk. Israël, dat leek op de kinderen die de deur waren uitgegaan. Elke verjaardag hebben ze een kaart gestuurd. En zelfs een cadeautje. Een kerstpakket. Maar zelf nooit komen. Net zoals die reclame op televisie over die man die zijn kinderen zijn eigen overlijdingskaart stuurt. En dan komen ze. Misschien voor de erfenis. God klaagde toen. En hij zegt dan het volgende in Jesaja 1, vers 3. Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester. Maar Israël heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht. De beesten kennen hun heer. En wij mensen, vanmorgen hier op 27 december, 2 dagen na kerst, kennen wij de Heer Jezus wel? Weten wij waarvoor hij gekomen is en wie hij is? Laten we oppassen. Jezus zei het volgende. De tollenaars en de hoeren gaan u voor in het koninkrijk van God. De laatste en toch de eerste. En zo komen we ook bij die diepere betekenis van de naam van Jezus. En ik wil hem enkele een penseelstreken geven bij die wonderlijke naam van de Heer Jezus. Jezus is ten eerste de Griekse vertaling van het woord Joshua of Jehoshua. In de Joodse geschiedenis, waar we dan even naar kijken, zijn er 2 beroemde mannen die zo heten. 1 is een heel bekende, Joshua, de overwinnaar. Joshua was de man die Mozes bijstond en die later zijn opvolger werd. En hij leidde het volk het beloofde land in waar ze hun erfenis opeisten en hun vijanden versloegen. In Numeri 13 vers 8 wordt hij dan ook Hosea genoemd, wat redder betekent. Maar Mozes veranderde zijn naam in Joshua, Yahweh red. En door de eeuwen heen tot de dag van vandaag geven Joodse mensen graag hun zonen de naam Joshua. Want het is de naam van heil. Yahweh red. De God van het verbond is de redder. En dat wijst niet alleen terug naar een heel groots verleden, maar het herinnert eraan aan een geweldig grote toekomst die voor hen ligt. Als de ene, de eeuwige, Yahweh zijn volk zal verlossen. Hen zal brengen, terugbrengen vanuit de Exodus. Terug zal brengen Eretz Israël. Terug naar het land. En wachtend met elkaar bij de koningspoort op de komst van de Messias. Maar de naam Joshua heeft nog een veel grotere betekenis, veel dieper. Volgens Hebreeën 4, vers 8, wijst die naam naar de Heer Jezus Christus toe. Allereerst, Joshua volgde Mozes op. Niet Mozes bracht het volk in het land dat ze zouden beërven, maar Joshua. Mozes is het beeld van de wet. Maar Joshua is het beeld van de overwinning die door genade wordt verkregen. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Johannes 1, vers 17. En Mozes wilde graag het beloofde land ingaan, maar God liet dat niet toe, omdat was beschikt dat Joshua het volk Kanaan zou binnenleiden en de vijand zou overwinnen. De wet kan ons de erfenis niet geven. Het is onmogelijk om door het houden van de wet de erfenis te ontvangen die God voor u en voor mij geeft in dit leven. De rust die je kunt krijgen door het geloof in Jezus Christus. Jozua, niet Mozes, bracht het volk in de rust. Hebreeën 3. Jezus is het die ons rust geeft. Hij is onze Jozua. Want hij heeft al onze vijanden, inclusief de laatste. Laten we die niet wegpoetsen. Inclusief die laatste, de dood overwonnen. De schrik, de dood overwonnen. 1 Korinthe 15, vers 26, Paulus zegt dat. Wat de Heer tegen Jozua zei in dat eerste hoofdstuk van het boek Jozua geldt zeker voor ons. Er staat het volgende: we moeten ons voeden met het woord van God. Het tot ons laten doordringen en het gehoorzamen. Doordringen en gehoorzamen. Niet één van alle goede beloften die de Heere uw God u gegeven heeft, is onvervuld gebleven, staat er. Dat bracht Jozua het volk in herinnering voordat hij stierf. Alles is voor u uitgekomen. Zijnerzijds is er niets onvervuld gebleven. Jozua 13. En dat betekent dat we kunnen staan op de belofte van God, want hij schiet nooit tekort. En dan die tweede, Jozua de hoge priester. Tweede bekende met de naam vanuit het Oude Testament was die hoge priester Jozua in Zacharia 6. Jozua bekleedde het ambt dat het overblijfsel van de Joden van Babylon verlost en terugkeerde naar Eretz Israël, naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. En Zacharia deed daar iets aan Jozua wat nog nooit eerder in de Joodse geschiedenis met een hoge priester was gebeurd. Hij plaatste namelijk een kroon op zijn hoofd. Onder de wet van Mozes konden priesters geen koning worden en koningen geen priesters. En we lezen daarvan bijvoorbeeld van een koning Uzia die dat wel probeerde. En we lezen dan dat God hem sloeg met melaatsheid, beeld van onreinheid. Maar de Jozua, de priester hier, is hier een beeld van de Heer Jezus Christus, die zowel koning is als priester. Jezus, een naam die hulp en ondersteuning, Gods nabijheid waarborgt. En dan vallen er allerlei verschillende woorden die ongeveer hetzelfde betekenen op zijn plaats. Dan hebben we het over redding. Dan hebben we het over verlossing. Dan hebben we het over heil, over heling, over zaligheid, over behoud, over geborgenheid. En dat ligt allemaal opgesloten in die geweldige naam van onze Heer Jezus Christus, de Messias. En nu kunnen we ook begrijpen dat deze woorden steeds meer betekenis krijgen in dat leven van de Heer Jezus, hoe dat ons wordt geschilderd. Ach, ze kunnen nog wel abstract blijven, maar in de Bijbel, in talloze verhalen, worden ze ons aangereikt. En dan zien we dan ook gebeuren, en dat lezen we, waar de naam Yeshua, de Messias, God redt, voor staat. Neem nou maar eens die blinde man Bartimaeus. Die zit aan de kant van de weg. Hij is daar neergezet. En hij hoorde een menigte van mensen voorbij komen en hij begreep dat er iets bijzonders gebeurde. Wat is er aan de hand? Vroeg hij. Wie gaat daar voorbij? En de mensen antwoordden en die zeiden tegen hem: Jezus van Nazareth gaat voorbij. En hij wist gelijk wie dat was. Met andere woorden, daar ging redding voorbij. Die naam bemoedigde Bartimaeus. En hij begon te roepen: Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij. Marcus 10. En de mensen, hoe reageerden ze erop? Ze probeerden hem de mond te snoeren. Dat is niet netjes, Bartimeus. Dit is ongepast, zoals jij je gedraagt. Maar Bartimeus ging steeds harder roepen. Zoon van David, heb medelijden met mij. Misschien herkennen we onszelf in die uitroep van Bartimeus. Jaweh die redt, van hem is mijn heil. En deze stond stil en hij riep Bartimeus bij zich. Wat wilt u dat ik voor u doen zal? En de blinde antwoordde. Rabuni, heer, meester, zorg dat ik weer kan zien. En Bartimeus ging naar Jezus toe, die hem de ogen opende, zodat hij Jezus zag. En hij vond Jezus, die hem het licht gaf in de duisternis van zijn bestaan. En die naam van Jezus betekent hulp, in genade gegeven. We hoeven er niets voor te doen. Voor iedereen die hem aanroept, ook deze morgen. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En dan staat Jezus bij je stil. Hij zegt, wat kan ik voor je doen? En hij roept jouw naam, heel specifiek, om bij hem te komen. We lezen over genezingen als tekenen van dat geweldige komende koninkrijk, waar ze geen plaats meer is voor gebrokenheid, waar geen plaats meer zal zijn voor ziekte, voor rouw en verdriet. En nu, vandaag, nu zien wij nog niet dat alle dingen aan hem onderworpen zijn, zegt de Hebreeënschrijver. Nog steeds zien wij de gevolgen van de zonde. Nog steeds zien we de gevolgen van gebrokenheid in levens van mensen. En we zien duisternis, een wereld gehuld in duisternis. Maar, zegt de profeet Jesaja, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. De blinde die weer ziet, de stomme die weer gaat spreken, de kreupele die weer loopt, de bezetene die weer bij zinnen komt, de jongen en het meisje die opstaan uit de dood, de melaatse die weer rein wordt. In het leven van al deze mensen straalt de naam van Jezus als de blinkende morgenster. Jezus, Yeshua, Jaweh redt, van hem is mijn heil. En Jezus maakt zijn naam waar. Wat hij belooft, doet hij ook. Alles is ervoor in gereedheid gebracht. En we lazen het al in Jozua. En de heerschappij, de koninklijke heerschappij, rust op zijn schouders. Ook voor 2016. Hij is degene die de heilsgeschiedenis beschrijft. De onze, de uwe, die van mij, van deze wereld. Ook in het groot, heel mondiaal, de wereldgeschiedenis. Hij heeft alles onder zijn heerschappij. En dat zal uitlopen op die geweldige wederkomst van de Heer Jezus Christus. Zie, zegt de Heer Jezus, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij. En om een ieder te vergelden naar zijn werk. Ik ben de Alfa en de Omega. De eerste en het laatste, het begin en het einde. Van hem is mijn heil. Ongeacht wat de toekomst brengen mogen. Het is een blijde boodschap, lieve broeders en zusters, voor een angstige, duistere wereld. De komst van de Heer Jezus Christus naar de aarde zet de wereld namelijk in een ander licht, in een hemels licht. Een verloren wereld krijgt een nieuw perspectief.
De dood zal plaats moeten maken voor het leven. Als we dat nou maar eens even vast gaan houden. Zullen we dat met elkaar afspreken voor 2016? In het licht daarvan worden namelijk onze dagelijkse angsten anders. Door de geboorte van Jezus staat het leven, ook met zijn donkere kanten, in een heel nieuw perspectief. Jezus triomfator. Jezus overwinnaar. Victorius. Wat een geweldige naam. Heeft die vader daar goed over nagedacht? Wie buiten blijft staan, op een afstandje, het kind van Bethlehem gadeslaat, zijn schouders ophaalt, omdraait en verder gaat. Hij zegt, ik heb aan Jezus eigenlijk geen boodschap. Voor hem, voor haar verandert er niets. Lucht en leegte. Maar wie de stal binnengaat, tot de ontdekking komt dat hij schorremorrie is, wie gaat neerknielen bij het kind in de kribbe, wie Jezus Christus gaat ontmoeten, Yeshua, die ontvangt het leven, die ontvangt het licht en die gaat zijn schepper ontmoeten, zijn heelmeester, zijn verlosser. Zoek daarom Jezus. Schrijf die naam aan de deurposten van je leven. En vertaal die naam ook altijd in je hoofd, in je hart, in je dagelijks leven. Jezus, dat is Yahweh Red, van hem is mijn heil. Laten we naam maken. Broers en zusters, laten we naam maken door die ene naam. Wij die naar hem zijn vernoemd. Christenen. Volgelingen van Jezus Christus. Die naam waard zijn door de manier van je leven. In navolging van Jezus. Hoe? Door gehoor te geven aan de woorden die God, de Eeuwige, tot ons spreekt in Micha 6. Heel helder. Er is jouw mens, ieder die hier zit, is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heere van je wil. Niets anders dan recht te doen in deze samenleving. Recht te doen, Pauluskerk. Trouw te betrachten. En nederig de weg te gaan van je God. Broers en zusters, er is nergens anders heil te vinden dan in die ene naam die onder de hemel is gegeven. Koester die naam. Houd die naam in ere. Heb die naam van harte lief. Met hart en ziel. En spreek die naam uit. Als het meest kostbare woord dat we hier op aarde kunnen uitspreken. Jezus. Yahweh Red. Van hem is mijn heil. En in die naam liggen al die andere namen opgesloten. Wonderbare raadsman. Goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot, ja zeer groot is zijn heerschappij. En de shalom en de vrede zal geen einde hebben. Amen. We willen met elkaar luisteren naar een prachtig mooi lied van Sela, wat dat geweldig verwoordt.
Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder.
Ware raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst.
Want een kind
raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst.
Want een kind is ons
raadsman, goddelijke held.
Oh.